vergaarde in het museum en ijvert voor het behoud van het lokale erfgoed, met name de klederdracht. Ook voor Serge Ferraro was dit de eerste keer dat hij een insigne uitdeelde. De burgemeester begon onlangs aan zijn nieuwe burgemeesterschap. Het hele weekend rijden er geen treinen tussen Hilversum en Amersfoort en omgekeerd. De reden is onderhoud aan de bovenleidingen en de perrons van station Baren. De NS zet bussen in. Dit was nieuws uit de regio. Ga voor meer reportages, nieuws en interviews naar nhgooi.nl.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met Ter Gooi MC, de GGD en andere organisaties uit de gezondheidszorg van het Gooi. Mijn naam is Mary Voigt en vandaag gaan we het hebben over het werk van een forensisch arts uit het Gooi. Sommigen van ons denken dan meteen aan iemand in een wit pak die een slachtoffer van een misdrijf onderzoekt. Maar het vak omvat veel meer en daar gaan we het over hebben met René Stumpel, als forensisch arts verbonden aan de GGD Utrecht. Welkom René, je bent hier op bekend terrein.
Zeker.
De laatste keer dat we elkaar spraken was ter gelegenheid van je afscheid als directeur publieke gezondheid van de GGD Gooi en Vecht. Ja. Dat is precies 2 jaar geleden nu.
En dat klopt, ja.
Ja, daarvoor was je heel regelmatig bij ons te gast. En zeker in de COVID-periode. Maar nu gaan we het hebben over jou als forensisch arts. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Wanneer bedacht je dat ga ik worden?
Ik ben daarin terechtgekomen omdat voordat ik bij de GGD Gooi en Vechtstreek ging werken, maakte ik bij TNO onderwijs voor artsen die bij GGD'en werkten. En forensische geneeskunde maakte daar onderdeel van uit. En ik had een hele bevlogen docent die over dat vak kwam vertellen. En toen dacht ik meteen, nou, dat zou ik wel heel mooi vinden om dat zelf ook te gaan doen.
En hoe oud was je toen je dat uiteindelijk jezelf forensisch arts kon noemen?
Toen was ik 36, dus dat is best een tijdje geleden.
Een tijdje geleden, ja. Maar je krijgt ook wel wat te verduren. Dus het is ook wel prettig als je toch een zekere leeftijd hebt als je forensisch arts bent.
Ja, dat is ook wel zo. Of gewoon tegenwoordig er ook echte jonge mensen in opleiding zijn. Die krijgen dat ook te verduren. Maar die kunnen er ook goed tegen, hoor.
Ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Wie schakelt jou in?
Dat is ofwel de politie, als er iemand overleden wordt aangetroffen, al dan niet in verdachte omstandigheden. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld in het bos wordt aangetroffen en dat er niet een huisarts in de buurt is. Maar ook huisartsen schakelen ons in de regel als er een euthanasie heeft plaatsgevonden. En ook specialisten ouderengeneeskunde schakelen ons in. Want het komt nog wel eens voor dat in een verzorgingshuis iemand komt te vallen, een heup breekt en dan in aansluiting erop komt te overlijden. En ook dat is een overlijden dat moet worden gemeld, een zogenaamd niet natuurlijk overlijden.
Ja, precies. Want daar gaat het om. Het is, ik zei het even in de inleiding, het gaat dat het veel wordt gekoppeld aan misdrijven, maar het gaat over allerlei gevallen van niet natuurlijk overlijden.
Ja, als de behandelend arts niet overtuigd kan zijn van de natuurlijkheid, dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden, of een zelfmoord of een misdrijf, dan moet dat dus worden gemeld. In alle andere gevallen spreken we van een natuurlijk overlijden en handelt de behandelend arts gewoon alle formaliteiten af.
Ja, en hoe gaat het dan verder? Want ik begrijp, bijvoorbeeld bij een misdrijf doe je onderzoek.
Ja.
En dan moet je het dus ook rapporteren aan iemand. Maar moet je dan voor een rechtbank komen?
Nee, dat kan af en toe wel eens gebeuren, maar dat is behoorlijk zeldzaam. Wij rapporteren altijd aan de officier van justitie. En op het moment dat wij een verklaring van niet natuurlijk overlijden opmaken, is het lichaam van de overledene, zoals dat serieus heet, in beslag genomen. En de officier van justitie bepaalt dan of er verder onderzoek plaatsvindt. Met name in de vorm van een gerechtelijke sectie, maar soms ook een scan.
Ja, ik zei er net, het is een beroep waar je heel veel moeilijke dingen tegenkomt. Wat is nu een casus die jou is bijgebleven? Waarvan je zegt, nou, dat heeft wel een hele diepe indruk op mij gemaakt.
Nou, het zijn natuurlijk altijd overleden kinderen die heel veel indruk maken. Overleden kinderen zijn gelukkig behoorlijk zeldzaam, maar dat maakt altijd wel indruk. Sowieso maakt altijd het verdriet van mensen, als er iemand is overleden, maakt indruk. Bijvoorbeeld na een zelfmoord zijn mensen verslagen en verdrietig. Dat hakt er eigenlijk altijd wel in. En ik heb bij eerdere gelegenheden ook wel verteld over de betrokkenheid van de GGD bij MH17. En dat is iets dat me ook altijd nog wel weer bijblijft. Alle lichamen van de overledenen kwamen in Hilversum op de Corporaal van Oud-Heusen kazerne. En die moesten wij toen ook formeel die schouwen. Hebben we toen met een paar collega's gedaan. Maar het is vooral verdriet dat je bijblijft.
Het verdriet van de mensen die erbij zijn.
Ja.
En natuurlijk zo'n hele indrukwekkende belevenis als MH17,
ja,
waarbij het ook de enorme hoeveelheid is.
Ja, ja, dat hield maar niet op. Nee, dat was echt zo verdrietig.
En nu is er een overlijden en jij wordt erbij gehaald. Het is geen misdrijf. Kan jij dan ook vaststellen wat de doodsoorzaak is? Wordt dat vastgesteld? Want dat lijkt me voor de nabestaanden prettig.
Ja, dat is. Wij doen wat we noemen de uitwendige lijkschouw. Dus we kijken aan de buitenkant. En we kunnen de doodsoorzaak aan de buitenkant heel vaak niet zien. We kunnen het wel vermoeden. Maar er is een heel rijtje waaraan je acuut kunt overlijden. Dus als iemand overleden in het bos wordt aangetroffen, dan is dat moeilijk na te gaan. Maar er zijn aan de andere kant maar een paar mogelijkheden. We nemen ook bloed en urine af bij je overleden. Dus dat geeft uitslag of er uitsluitsel of er misschien toch sprake is van werking van giftige stoffen. Dus we komen best wel een eind. En als we twijfelen, dan kan er ook tegenwoordig vrij gemakkelijk een scan worden gemaakt. Dus we krijgen een behoorlijke aanwijzing, krijgen we wel.
Ja, kan je dus ook vaststellen of er alcohol in het spel was of drugs in het spel waren?
Ja, dat kunnen we met bloed- en urineonderzoek kunnen we dat uitsluiten of aantonen.
En kan je iets meer je rol bij euthanasie toelichten? Wanneer word jij ingeschakeld en wat doe je dan?
Ja, euthanasie is iets dat steeds vaker voorkomt. Het is gewoner geworden. Er is ook sprake van een vergrijzende bevolking. Dus er zijn ook meer mensen die daarvoor in aanmerking willen komen. Het zijn in de regel 90-95% huisartsen die mensen een euthanasie gunnen, geven. Die melden dat van tevoren aan bij ons dat gaat plaatsvinden. Dan komen wij ter plekke. Het moet gemeld worden, want ook dat is niet een natuurlijk overlijden. Want de huisarts heeft daarbij geholpen, zal ik maar zeggen. Dus dat moet gemeld worden. Dan komen wij ter plekke. We zijn vaak al een beetje in de buurt, omdat het dus vooraangemeld is. Dan betreden wij de woning, worden binnengelaten. En in eerste plaats condoleren we natuurlijk de nabestaanden, die vaak heel opgelucht eigenlijk zijn dat iemand uit zijn of haar lijden is verlost. Dan spreken wij met de huisarts, die toch ook altijd wel, wat mij betreft, een beetje bijzondere aandacht vraagt. Want het is niet niks voor een huisarts om iemand een euthanasie te geven. Ik zei net al, te gunnen, want dat is het eigenlijk ook.
Ja.
Dan nemen wij papieren in ontvangst, want er is een heel document opgesteld door de huisarts. Dat wordt beoordeeld door een toetsingscommissie. Dan doen wij de formele schouw, de lijkschouw. Die is in dit geval niet zo heel ingewikkeld, want de doodsoorzaak is bekend.
Ja.
Heel ander verhaal dan wanneer iemand zomaar ergens dood wordt aangetroffen. Dus wij doen een beperkte schouw en dan melden wij vervolgens het overlijden aan de officier van justitie.
Ja, en jullie hebben niet alleen maar met overleden mensen te maken.
Nee.
Want je doet bijvoorbeeld ook letselonderzoek?
Ja, wij maken beschrijvingen van letsel. Bij mensen die aangifte hebben gedaan van mishandeling, of die anderszins slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, dan maken wij een beschrijving van het letsel. Er is tegenwoordig ook een Nederlands register van gerechtelijk deskundigen. Dus je kunt ook benoemd worden op grond van dat register om een letsel duiding te maken. Dat is een veel ingewikkelder verhaal. Dan gaat het ook om de vraag van wat zijn de risico's geweest van dit letsel. Dus dat is ook een heel werkgebied voor forensisch artsen. Letselbeschrijvingen, letselduidingen.
En wat gebeurt er dan als je die beschrijving hebt gedaan? Gaat dat dan ook weer naar...
Dat gaat ook weer naar de officier van justitie. Dat wordt toegevoegd aan het strafdossier als er een verdachte is. En dat kan dan een rol spelen in de rechtszaak. Ja. En in sommige gevallen word je dan ook gevraagd om als getuige deskundige op te treden. En bij de rechtbank te verschijnen.
Ja, en heel bijzonder is... Zelfmoord, heb je daar ook mee te maken? Want dat weet je niet van tevoren.
Nee. Daar hebben wij, helaas hebben wij daar behoorlijk veel mee te maken. Zelfmoord komt in ons land ongeveer 1800 keer per jaar voor. Dus ook in de regio Midden-Nederland waar wij voor werken, is dat elke week wel een paar keer aan de orde.
Ja.
En dan hebben we het over hele verdrietige situaties.
Maar dat zie je niet, dat weet je niet.
Nou, wij krijgen in de regel, als wij een oproep krijgen van de politie, krijgen wij wel te horen wat er vermoedelijk aan de hand is.
Oké, dus dat is vaak wel bekend. Toch?
Ja, dus ja. Je kunt je daar mentaal wel een klein beetje op voorbereiden als je daar naartoe rijdt. En dan gaan we inderdaad in het witte pak waar je mee begon bij je introductie. En dan lopen wij, zoals we dat noemen, samen met forensisch onderzoek en de recherche, lopen wij alle scenario's af eigenlijk. Want wij zijn erop beducht dat iemand die zelfmoord heeft gepleegd, dat die ook door iemand anders om het leven kan zijn gebracht. Dat het zelfmoord, om zo te zeggen, geanceneerd is.
Ja.
In de praktijk komt dat niet of nauwelijks voor. Maar we zijn op alles bedacht, dus we doen uitvoerig onderzoek.
Ja, dat lijkt me ook een hele zware taak. En tot voor kort viel arrestantenzorg ook onder de forensisch artsen.
Ja, ja.
En dat is met ingang van dit jaar overgegaan naar een andere organisatie. En er zijn ook GGD's en forensisch artsen die naar de rechter zijn gestapt omdat ze dat een uitholling van hun beroep vonden.
Ja.
Kan je dat uitleggen?
Jazeker. Het is zo dat ongeveer 10 jaar geleden heeft een commissie, de commissie Hoes, de oud-burgemeester van Maastricht, die heeft een rapport opgesteld en die heeft toen vastgesteld dat de arrestantenzorg dat een zogenaamde markttaak zou moeten zijn. En dat de politie dus verplicht was om die taak aan te besteden. Nou, dat is 3 keer is dat gedaan. De eerste keer is het mislukt. De tweede keer is het ook mislukt om allerlei redenen. Maar de politie heeft toch volgehouden. En inmiddels is de derde aanbesteding wel gelukt. En de hele arrestantenzorg is landelijk gegund aan een landelijke partij arts en zorg. Alle GGD'ers hebben die aanbesteding eigenlijk verloren. Arts en zorg gaat dat doen. En voor veel forensisch artsen is dat echt een verschraling van het werk. Want wij hebben nu, in de loop van het jaar zal het worden overgedragen, maar we hebben nu nog steeds te maken met levende mensen, ook in de cel. En dat is toch weer een hele andere doelgroep, zal ik maar zeggen, waar we graag mee werken, waar we graag iets voor betekenen. En het, je bent dan ook wat meer dan bij de lijkschouw, ben je gewoon toch arts. En dat is voor veel forensisch artsen is dat wel belangrijk. Dus het is zeker een verschraling en er is van alles aan gedaan om de minister op andere gedachten te brengen, dat het misschien niet een markttaak zou moeten zijn. En dat het daardoor ook lastig zou zijn om in de toekomst forensisch artsen te krijgen. Omdat het werk daar natuurlijk door verandert. Maar het heeft allemaal niet geholpen, zal ik maar zeggen. En in de loop van het jaar, ik zei het al, wordt het overgedragen aan arts en zorg, deze taak.
Ja, precies. Want ik vroeg me af, wat houdt die uitholling dan in? Maar dat is nu duidelijk, hè? Dat je ook eens een keer met levende wezens te maken.
Ja,
en dat
gewoon
is, mensen
die ziek zijn en waar je wat aan kunt dokteren, zal ik maar zeggen. En dat
precies.
Is toch weer een heel ander werkterrein.
Utrecht, René, je zat eerst bij het Gooi, maar dat is nu gereorganiseerd en het is Utrecht geworden.
Ja.
En dat betekent dat je een veel groter werkterrein hebt.
Ja, dat is maar gedeeltelijk waar. Maar ik heb het grootste gedeelte van mijn loopbaan voor Ingooi en Vechtstreek gewerkt. Daar hadden we een eigen team artsen. Maar dat werd allemaal toch kwetsbaar. De opleidingseisen werden zwaarder. Dus we konden niet oud-huisarts of nog praktiserende huisartsen vragen om daar ook een rol in te spelen. Dus toen hebben we als Gooi en Vechtstreek de taak overgedragen aan de GGD Flevoland. En toen is er landelijk afgesproken dat de forensische geneeskunde beoefend zou gaan worden op het niveau van de politieeenheden. De politieeenheid waarin wij zitten is Midden-Nederland. En dat is Gooi en Vechtstreek, Flevoland en de provincie Utrecht. En de GGD regio Utrecht organiseert nu voor het hele gebied de forensische geneeskunde. En de GGD in Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben die taak eigenlijk niet meer. Dus ik ben ook in dienst getreden bij de GGD regio Utrecht.
Ja, precies. Ja, want dat is, je moet toch dan soms even een stukje rijden naar Lelystad of elders.
Ja. En er is altijd een arts paraat in Gooi en Vechtstreek en Flevoland samen en een arts in de provincie Utrecht. En we staan elkaar ook bij natuurlijk. Maar we reizen niet het hele gebied in ons eentje af. Want dat kan zijn van Emmeloord tot Veenendaal.
Ja.
En dat is wel, daar zit je wel erg veel in de auto.
Dat is een boel. Zeker nu, ja. En als je nu zo'n gebied als het Gooi heeft zijn eigenaardigheden.
Ja.
En dat zal Flevoland ook hebben. Kom je andere casussen tegen? Zie jij verschil?
Nou, wat in Gooi en Vechtstreek tot op de dag van vandaag wel opvallend is, dat er toch behoorlijk wat oudere mensen zijn. Behoorlijk vergrijst. We hebben ook een hele hoge dichtheid in het Gooi en Vechtstreek aan verpleeghuizen. Dus euthanasie komt behoorlijk veel voor. Maar ook de mensen die vallen in het verpleeghuis, die daarna komen te overlijden, komt ook heel veel voor. Ja. Dus dat is wel een typisch kenmerk van het Gooi. En wat in Flevoland voor mij wel, toen ik daar ging werken, opvallend was, dat daar behoorlijk wat arbeidsmigranten zijn. En dat brengt ook de nodige problematiek met zich mee. Op het gebied van drugs en alcohol, dat wordt behoorlijk gebruikt. Maar mensen zijn daar ook niet altijd even blij in de woningen waarin ze verblijven.
Nee, dus dat heeft ook soms, leven.
Ze hebben een vaak een moeilijk leven en dat heeft ook soms zijn weerslag.
Ja, dus dat brengt weer hele andere problematiek met zich mee dan wij hier in het Gooi. Met de bossen en de hei en weet ik veel wat.
Ja, we hebben in het Gooi zeker eigenlijk nauwelijks arbeidsmigranten.
Nee. Duidelijk. En we hebben het gehad over wat je zo tegenkomt en waar je best even van onder de indruk kan zijn soms. Over welke eigenschappen moet een forensisch arts beschikken om dit beroep te kunnen uitoefenen?
Ja, je moet er natuurlijk wel tegen kunnen. Tegen overleden mensen, maar ook tegen de doelgroep in de cel. Het is best wel bijzonder volk. Dus je moet er wel een zekere affiniteit mee hebben met die doelgroep. Die dus helaas zal verdwijnen voor ons. Maar je moet ook wel geïnteresseerd zijn in situaties van overledenen. Maar je moet denk ik ook behoorlijk mee kunnen leven eigenlijk met de situaties met de nabestaanden. Dat is toch ook een heel belangrijk onderdeel van het werk. Je hebt de technische kant van de forensische geneeskunde. Dat heeft een behoorlijke vaart genomen met al het onderzoek dat tegenwoordig kan uitgevoerd worden. Maar er is ook een sociale kant aan de forensische geneeskunde. En allebei die kanten, daar moet je wel affiniteit mee hebben. Je moet ervoor voelen om met nabestaanden mee te leven. Ze uit te leggen wat er is gebeurd. En daar hebben we echt ook een behoorlijke rol hebben we daarin. Ja. En je moet je er dus nogmaals, je moet er wel zin in hebben. Je moet je ertoe aangetrokken voelen.
Ja, het analytische en het empathische. Ja. Je moet ook mensen kunnen troosten en begeleiden.
Ja. En je moet ook van puzzeltjes houden. Want als er iemand overleden wordt aangetroffen, dan is het toch iedere keer weer de vraag, wat is er hier nou gebeurd?
Ja,
dus,
zeker.
Ja.
En je had het even over, er is een enorme ontwikkeling geweest. Jij bent er 30 jaar geleden mee begonnen.
Ja.
Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Hoe ging het 30 jaar geleden en wat is er nu anders?
Ja. Nou ik duidde het al aan. We kunnen tegenwoordig meer onderzoek doen. We kunnen scans laten maken, we kunnen bloedonderzoek doen, urineonderzoek. Dat was vroeger eigenlijk allemaal niet. Wat ook een hele grote verandering is, is dat we hadden vroeger bij elke verrichting hadden we dan één formuliertje. En dat formuliertje dat deden we dan in een map, zal ik maar zeggen. En daar konden we verder niet zo heel veel mee.
Nu heb je een heel boek weer.
We hebben een landelijk systeem, dat heet Formatus, een registratiesysteem. Is ontwikkeld door de GGD Amsterdam, maar inmiddels landelijk uitgerold. Dus we hebben het beschikking over, het is erg van deze tijd, over heel veel gegevens. Data heet dat en daar kun je ook heel veel onderzoek mee doen. Dat gebeurt tegenwoordig ook veel meer, dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar wat wij allemaal eigenlijk doen. En de toekomst is natuurlijk ook aan de artificiële intelligentie, de AI. Ook dat zal in de forensische geneeskunde denkelijk echt een rol gaan spelen. Hoe en wat, dat weten we nog niet. Maar we kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat we... nu maken we een beschrijving van een letsel. Maar misschien gaat het zo zijn dat we op een moment een foto maken. Die leggen we voor aan de AI. En dan krijgen we keurig een beschrijving van dat letsel. En dan hoeven we er alleen nog maar eventjes naar te kijken. Of het klopt. Dus er ligt nog een hele toekomst voor ons waar het gaat om data management, data analyse, AI. En ook het onderzoek dat we kunnen doen, dat zal ongetwijfeld ook nog weer uitgebreid worden. Dus technische mogelijkheden worden groter, de data mogelijkheden worden groter. Maar ja. Het verdriet blijft, zal ik maar zeggen.
Ja, en over opleidingen gesproken en over de instroom van nieuwe forensisch artsen. Want dat zei je net al even, met het wegvallen van die arrestantenzorg is er toch een stukje menscontact weg.
Ja.
Hoe gaat het daarmee?
Nou, op dit moment is er nog steeds instroom. Dus dat effect, dat merken we nog niet. Toen ik begon was het een opleiding van 20 dagen. En dan werd je geacht alles te kunnen doen. En ik werd door een collega werd ik ingewerkt en wij gingen samen met die collega naar een situatie waarin iemand al een tijdje in een woning overleden lag. En toen heeft zij een beetje uitgelegd waar je op moet letten. En verder was het, veel succes. Inmiddels is het een opleiding van 3 jaar. Dus dat is echt een behoorlijke verandering en verbetering.
Ja. Ja.
En jonge artsen kiezen, niet heel veel, maar op dit moment nog steeds wel redelijk voldoende mate voor dat vak. En de gedachte is ook dat de jonge artsen dat gewoon echt als fulltime beroep gaan uitoefenen. En niet zoals de generatie waar ik deel van uitmaak, het erbij doen wat ik altijd heb gedaan. Maar het wordt gewoon of het is voor jonge mensen al een zelfstandig beroep.
Ja, precies. Dus dat is een enorm verschil met hoe het was.
Ja.
Worden die, je zei net al, er wordt heel veel onderzoek gedaan nu op dit moment. Steeds meer eigenlijk ook naar wat jullie doen. Dat betekent trouwens ook dat jullie al die data moeten invoeren.
Dus, zeker. Ja.
Dat is,
maar we hebben altijd, ik hou hem nu omhoog, we hebben altijd een iPad bij ons en een laptop. Ja. En daar kunnen we alles in invoeren.
Dat is een veelgehoorde klacht sowieso in de zorg. Maar
ja, dat valt voor ons gelukkig wel mee. Ja. Maar het brengt ons ook heel veel. Want bijvoorbeeld in de arrestantenzorg kunnen wij eigenlijk door het hele land kunnen wij kijken wat er al is gedokterd aan een arrestant.
Ja, en zo kun je ook op het spoor komen van middelen die gebruikt worden terwijl ze misschien uit het buitenland komen, in het buitenland gekocht worden en die mensen soms gebruiken om zichzelf te doden.
Ja.
Kom je dat ook tegen?
Ja, dat kom je helaas ook tegen. Dan vind je de verpakkingen, de doosjes. Dat is wel altijd heel ingewikkeld, want het kan overal vandaan komen. Dus daar krijg je de vinger eigenlijk heel lastig achter. Maar toen ik begon had je eigenlijk alleen heroïne en cocaïne en speed. Maar tegenwoordig heb je al die designer drugs en noem het allemaal maar op. En die komen overal vandaan.
Ja.
Dus dat is een behoorlijk probleem.
En dan denk ik dat jullie input daarin ook heel erg belangrijk is om daar weer beleid op te ontwikkelen.
Ja, zeker. En daarom is het ook zo belangrijk dat we tegenwoordig bloed- en urineonderzoek kunnen laten doen.
Nou ja, tenslotte heb ik nog één hele brandende vraag. Draag jij ook bij het witte pak je rode sjaal?
Ja, dat is een leuke vraag. En het antwoord is soms wel en soms niet. Hangt een beetje af van de temperatuur. Maar hij is zo met mij vergroeid dat ik wel eens merk dat ik hem inderdaad gewoon nog aan heb als ik in het witte pak ga.
Ja, nou, dat was dan ook meteen mijn laatste vraag, René. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze uitzending. De uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En alle deze afleveringen zijn ook weer te luisteren op nagooi.nl. René Stumpel, dank voor dit gesprek en je komst naar de studio. En denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen over iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl of telefonisch via 113. Wij wensen jullie een goed weekend.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.